Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over een man die bekend staat als D.B. Cooper. Op vlucht 305 van Northwest Airlines van Portland naar Seattle op 24 november 1971, een vlucht van een half uur, gebeurde naar de start iets opmerkelijks. De passagier op stoel 18C, een man met een zonnebril en gekleed in een donker pak, gaf een stewardess een briefje met daarop de mededeling dat hij een bom bij zich had. Hij dreigde het vliegtuig, een Boeing 727, op te blazen als hij niet $200.000, dat is zo'n ruim 1,1 miljoen in 2018, en 4 parachutes kreeg. De man had zijn vliegticket gekocht onder de naam of schuilnaam Dan Cooper, wat later in de pers verbasterd werd tot D.B. Cooper. Nadat hij op Seattle Tacoma International Airport het vliegtuig en de parachutes had ontvangen, liet hij 36 passagiers en 2 bemanningsleden van het vliegtuig vrij. Vervolgens gaf hij aan de piloten opdracht om naar Mexico te vliegen. Achtervolgd door straaljagers van de Amerikaanse luchtmacht zette het vliegtuig koers in die richting. Boven het zuidwesten van de staat Washington op ongeveer 3,5 kilometer hoogte bij een windsnelheid van 41,15 meter per seconde en tijdens een zeer koude regen liep Cooper naar de uitgang achter het vliegtuig en sprong hij met 2 parachutes naar beneden. Het was avond en een van de parachutes was een dichtgenaaid trainingsexemplaar, maar het was een noodparachute. De Amerikaanse overheid begon hierop een grote zoekactie. 5 maanden lang was zowel de FBI als de lokale politie naar Cooper op zoek in het gebied waar hij geland zou moeten zijn. Cooper werd echter nooit gevonden en er waren meer raadsels die rond die tijd en de jaren daarop en lang daarna de gemoederen bezighielden. Een van de grootste en langstdurende zoekacties uit de Amerikaanse geschiedenis. Naast 66 latente vingerafdrukken aan boord van het vliegtuig vonden FBI-agenten Coopers zwarte clip-on stropdas en stropdasclip en 2 van de 4 parachutes waarvan er 1 was geopend, waarvan er 3 hanglijnen waren losgesneden. FBI-agenten interviewden ooggetuigen in Portland, Seattle en Reno en ontwikkelden een reeks composietschetsen. Lokale politie en FBI-agenten begonnen onmiddellijk mogelijke verdachten te ondervragen. Op basis van de mogelijkheid dat de kaper zijn echte naam had gebruikt of dezelfde schuilnaam in een eerdere misdaad, ontdekte de politie van Portland een inwoner van die plaats met de naam D.B. Cooper en ondervroeg hem. Deze Cooper uit Portland had een klein strafblad, maar werd al snel geëlimineerd als verdachte. In zijn haast om een deadline te halen verwarde de verslaggever James Long de man met de naam die door de kaper gebruikt werd. United Press International verslaggever Claude Jabin publiceerde de fout van Long opnieuw en toen andere media de fout herhaalden werd het pseudoniem van de kaper in de publiciteit D.B. Cooper. Door het grote aantal variabelen en parameters was het moeilijk om het te doorzoeken gebied precies te bepalen. De luchtsnelheidsinschattingen van het vliegtuig varieerden, omgevingscondities langs de vliegroute varieerden met de locatie en de hoogte van het vliegtuig en alleen Cooper wist hoe lang hij in vrije val bleef voordat hij aan zijn ripcord trok om zijn parachute te openen. De F-106-piloten van de luchtmacht zagen dus niemand uit het vliegtuig springen, nog detecteerde hun radar een uitgeklapte parachute. Bovendien zou een zwart gekleed individu in de maanloze nacht moeilijk te zien zijn, vooral gezien het beperkte zicht, de bewolking en het gebrek aan grondverlichting. De T-33-piloten maakten geen visueel contact met de 727. Op 6 december 1971 gaf FBI-directeur J. Edgar Hoover toestemming voor het gebruik van een SR-71 Blackbird van de luchtmacht om de vliegroute van vlucht 4305 te herleiden en te fotograferen en om te proberen de voorwerpen die Cooper tijdens zijn sprong bij zich droeg te lokaliseren. De SR-71 maakte in totaal 5 vluchten om de route van vlucht 305 te herleiden, maar vanwege het slechte zicht waren de pogingen om foto's te maken niet succesvol. In een experimentele nabootsing waarbij hetzelfde vliegtuig werd gebruikt als bij de kaping in dezelfde vluchtconfiguratie duwden FBI-agenten een 91 kilogram wegende slee uit het openluchtruim en waren ze in staat om de opwaartse beweging van de staartsectie en de korte verandering in cabinedruk zoals beschreven door de bemanning om 20:13 te reproduceren. Eerste extrapolaties plaatsten Coopers landingszone in een gebied op de zuidelijkste uitloper van Mount St. Helens, een paar mijl ten zuidoosten van Ariel in Washington in de buurt van Lake Merwin, een kunstmatig meer gevormd door een dam in de Lewis rivier. De zoekinspanningen concentreerden zich op de Clark en Cowlitz counties, die het terrein direct ten zuiden en noorden van de Lewis rivier in het zuidwesten van de staat Washington omvatten. FBI-agenten en hulpsheriffs doorzochten grote delen van het zwaar beboste terrein te voet en met helikopters. Huis aan huis doorzoekingen van lokale boerderijen werden ook uitgevoerd. Andere zoekploegen voeren met patrouilleboten langs Lake Merwin en Yale Lake, het stuwmeer direct ten oosten ervan. Cooper, nog de uitrusting die hij vermoedelijk bij zich had, werden daarbij gevonden. Ondanks dat het onderzoek nog een tijd voortging, werd er niets gevonden. Een maand na de kaping verspreidde de FBI lijsten met serienummers van het losgeld naar financiële instellingen, casino's, renbanen en andere bedrijven die regelmatig grote geldtransacties uitvoerden en naar wethandhavingsinstanties over de hele wereld. Northwest Orient loofde een beloning uit van 15% van het teruggevonden geld met een maximum van $25.000. Begin 1972 gaf de Amerikaanse procureur-generaal John N. Mitchell de serienummers vrij aan het grote publiek. Twee mannen gebruikten valse $20 biljetten met Cooper-serienummers om $30.000 af te troggelen van een Newsweek-verslaggever genaamd Carl Fleming in ruil voor een interview met een man waarvan ze valselijk beweerden dat hij de kaper was. Latere analyse wees uit dat de oorspronkelijke schatting van de landingszone onnauwkeurig was. Kapitein Scott, die het vliegtuig met de hand bestuurde vanwege Coopers snelheid en hoogte-eisen, stelde later vast dat zijn vliegroute verder naar het oosten was dan aanvankelijk werd gedacht. Aanvullende gegevens van verschillende bronnen, met name van Continental Airlines-piloot Tom Bowen, die 4 minuten achter vlucht 305 vloog, gaven aan dat de windrichting die was meegenomen in de dropzoneberekeningen verkeerd was geweest en mogelijk wel 80 graden. Deze en andere aanvullende gegevens suggereerden dat de werkelijke dropzone ten zuid-zuidoosten van de oorspronkelijke schatting lag in het drainagegebied van de Washougal River. Ook uitgebreid zoeken daar leverde echter niets op. FBI-agenten vonden een zwarte clip on stropdas in stoel 18E waar Cooper had gezeten. Aan de stropdas was een gouden stropdasclip bevestigd met een ronde parelmoeren zetting in het midden van de clip. De FBI stelde vast dat de stropdas exclusief werd verkocht bij J.C. Penney warenhuizen, maar in 1968 uit de handel werd genomen. Op basis van een door Cooper achtergelaten stropdas kon in 2001 een gedeeltelijk DNA-profiel worden opgesteld, maar dat wil nog niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk aan Cooper toebehoorde. Op 10 februari 1980 was de 8-jarige Brian Ingram met zijn familie op vakantie aan de Columbia River bij een strand dat bekend staat als Tina of Tina Bar, ongeveer 14 kilometer stroomafwaarts van Vancouver, Washington en 32 kilometer ten zuidwesten van Ariel. Toen hij de zanderige oever van de rivier aanharkte om een kampvuur te maken, ontdekte hij 3 pakketjes met losgeld, in totaal $5800. De biljetten waren uiteengevallen door de langdurige blootstelling aan de elementen, maar zaten nog steeds gebundeld in elastiekjes. FBI-technici bevestigden dat het geld inderdaad een deel van het losgeld was. 2 pakketjes met elk 100 biljetten van $20 en een 3e pakketje met 90 biljetten. Allemaal gerangschikt in de volgorde als toen ze aan Cooper werden gegeven. De ontdekking hiervan leidde tot verschillende nieuwe gissingen en riep uiteindelijk weer meer vragen op dan ze beantwoordde. Van het begin van hun onderzoek geloofden FBI-agenten niet dat Cooper zijn sprong had overleefd. De FBI gaf verschillende redenen en feiten om hun conclusie te ondersteunen. Coopers kennelijke gebrek aan ervaring met parachutespringen, zijn gebrek aan de juiste uitrusting voor zijn sprong en de overleving, de temperatuur en het gure weer op die avond van de kaping, het beboste terrein waarin Cooper sprong, zijn gebrek aan kennis van zijn landingsgebied en het ongebruikte losgeld. Al met al is er nu nog steeds weinig duidelijk over de zaak en dat maakt dat het geval nog geregeld opnieuw in de publiciteit opduikt. Delen van deze bijdrage die komen integraal van Wikipedia, zowel Nederlands als Engels.
Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.